Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars van Radio Signaal. In verband met het coronavirus zijn de Salto-studio's helaas gesloten. We kunnen daarom geen live uitzendingen doen, maar hebben we besloten om de uitzendingen die we het afgelopen jaar gedaan hebben, de komende weken te herhalen. Heel veel luisterplezier toegewenst.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag donderdag 12 september. En straks hoort u uitgebreid de koninklijk onderscheiden Bonnie Alberts. En u hoort de column van Toon van der A met een zeer bijzondere titel. Maar dit alles na de muziek. Ja, we luisterden nu naar een nummer van Amy Winehouse, Cupid. En zij coverde dit nummer van Johnny Nash op haar deluxe editie van het album Back to Black uit 2007 alweer. Het is vandaag de dag van de migraine, maar daar gaan we het niet over hebben. Misschien krijgt u dat na afloop van de uitzending, wie weet. Wel gaan we luisteren naar Bonnie Alberts. Zij is in mei koninklijk onderscheiden vanwege al haar maatschappelijke activiteiten. Zij vocht en ook vecht nog steeds voor het behoud van kerken en woningen en is actief bij het Historisch Centrum Amsterdam-Noord voor de toegankelijkheid en ook bij cliëntenbelang. Toon van der A leest straks ook een column en die heeft de titel Je gat met vuisten slaan. Daar kun je je heel veel of misschien wel heel weinig bij voorstellen. Dan ga ik praten met Bonnie Alberts. En in het eerste deel van het interview hebben we het over haar achtergrond, over acties, over het behoud van kerken, over de krijtmolen en over de sociale woningbouw. Bonnie, welkom in de studio. Bonnie Alberts, fijn dat je tijd hebt willen vrijmaken om met ons te praten bij Radio Signaal. We gaan het in het eerste deel van het interview hebben over je achtergrond, over de acties, over de kerkenmonumenten, over de krijtmolen en de woningbouw. Allereerst over je achtergrond. Je bent 20 jaar werkzaam geweest bij Stadsdeel Noord, bij wonen- en monumentenzorg. Ik vroeg me af, wat heb je voor een opleiding gedaan?
Ja, ik was vooral van de wiskundige kant op de middelbare school. En ik wilde graag naar Delft studeren, bouwkunde. Maar dat ging niet, vanwege het geld. Toen ben ik naar de HTS gegaan, Hogere Technische School. Daar heb ik mijn bouwkundediploma gehaald.
Wauw, wat stoer in die tijd.
Dat was heel gaar, ja. 450 jongens en 2 meisjes op school. Dat was niet leuk.
Nee. Maar zat je wel met 2 meisjes in 1 klas?
Dat wel. Oh. Ja. Anders mocht ik er ook niet op.
Van wie niet?
De directeur.
Oh. En die school was in Amsterdam?
Die was in Leeuwarden.
Leeuwarden. Oh, je bent een Friesin.
Ja, dat klopt.
Leuk. Ik kom er net vandaan, van vakantie. Wat waren het voor jaren in Stadsdeel Noord bij monumentenzorg?
Nou, wel rustige jaren, maar er was veel te doen in Amsterdam-Noord. Het stadsdeel was net ingesteld in 1981. Ik kwam daar eind 83 werken. En toen kwam ik van de afdeling van Schaefer, van de stadsvernieuwing. En ik kon zo verder met de stadsvernieuwing in Amsterdam-Noord. Dat heb ik eigenlijk ongeveer 10 jaar gedaan. En geleidelijk kwam daar volkshuisvesting bij. En ook nog, toen die wijkjes bijzonder genoeg werden, konden we ze ook monument maken.
Ja.
Dat is wel veel later gebeurd, maar toch eind jaren 90 waren er een heleboel complexe monumenten.
Ja, en dat waren de monumenten in Noord.
In Amsterdam-Noord,
ja. Nu was je ook van de sociale actie en nog steeds. En ik las ergens dat je betrokken was bij Buiktuin. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, toen ik in Amsterdam-Noord kwam wonen in 1966... had ik een baby van een paar maanden. En ik kon niet zoveel anders, maar ik was wel bezig met de studie in Delft, bouwkunde. En daar moest ik ook oefeningen voor doen. En ik kwam in een soort pionierswijk. Het was het tweede rijtje huizen en er moest nog een heleboel gebouwd worden. Maar er waren ook helemaal geen voorzieningen. Dus met de eerste bewoners zijn we meteen aan de slag gegaan. Kijken wat er kon komen, wat er zou moeten komen, wat niet af was, wat heel lastig was. Geen bus, geen dokter, geen apotheek. Een paar noodwinkeltjes.
Dat was het.
En dan de grote kaarten van Amsterdam-Noord bekijken, wat er in de buurt allemaal gebouwd zou worden. Dus dat heb ik allemaal gevolgd. En er was voor de kinderen niet zoveel. Maar aan het kanaal waren hele leuke oude boerderijen waar het soms dieren waren. En daar gingen veel gezinnen met kindertjes naartoe. Er was zelfs een hangbuikzwijn op een gewone boerderij. En dat vonden ze zo leuk dat we toen met een aantal mensen bedacht hebben dat er een kinderboerderij zou kunnen komen aan dat kanaal. En dan voor alle wijken die omheen gebouwd werden. En dat was wat praten met de gemeente. Die had een andere plek in het hoofd en wij wilden dat. Maar uiteindelijk hebben ze goed meegewerkt. We kregen materiaal van de gemeente. En ze hebben ieder weekend gebouwd, vooral op de zaterdagen. Met allemaal ouders uit de buurt. kindertjes liepen er wat omheen. En na 2 jaar konden wij de eerste cavia's en konijntjes binnenkrijgen.
Ah, wat goed. Wat leuk.
Ja, dat was ook ontzettend leuk. Hè?
Ja. Ja. Ja, en je hebt je ook ingezet voor het behoud van 2 kerken. De Sint-Rita-kerk op het Hagedoornplein en de Buikslotermeerkerk.
Ja,
had het nou met je, voor jou te maken vooral met de bouwstijl of meer met de religie? Of allebei misschien?
Het speelt een beetje om de hoek, maar het is de Buikslotermeerkerk. Dat is een kerk uit 1710. Een mooi kerkje wat nog steeds in gebruik is voor een culturele instelling. Toen wij kwamen had het een godsdienstige instelling, maar het raakte vervallen en niet meer zoveel in gebruik. En toen hebben we een stichting opgericht om te kijken of je dat gebouw voor andere doelen kon gebruiken, vooral voor cultuur, daar is in geoefend. Toen hebben we de kerk kunnen aanschaffen en laten restaureren. En nu worden nog steeds concerten gehouden en bijeenkomsten. Ja. Het is een prachtig dorpskerkje.
Ook met een mooie akoestiek?
Ja, daardoor is er altijd wel een beetje wat op te merken.
Oh.
Zingen gaat goed, maar luisteren naar een verhaal, dat valt tegen.
Oh.
Maar het is een prachtig kerkje daar.
Ja.
En de Rita-kerk is een ander verhaal. Dat was meer een actie. Want er waren plannen van de gemeente om er een hele hoge toren naast te zetten. En om de kerk een beetje aan het zicht te onttrekken. En het is daar een kerk en een klooster en 2 scholen. Allemaal samen het Rita-complex. Het complex van de Rita-kerk en het Rosa-klooster. En allemaal ontworpen door Kropholler. En toen hebben we met een groepje bedacht dat het monument zou moeten worden.
Ja.
We hebben toen met hulp van het Kuipersgenootschap, die heeft ons wat geadviseerd. En zo konden we dat aanvragen. En dat is uiteindelijk gelukt. Ik dacht 1997 dat het monument is geworden.
Zo.
En toen is die toren niet doorgegaan. Die in de weg zou staan.
En daar was je niet rouwig om, denk ik.
Nee, die hebben we wel een beetje weggepest.
Ja, en in die Rita-kerk is dat nu ook een cultureel centrum geworden of nog steeds een kerk?
Het was een kerk waarvan een gedeelte was afgeschermd. Daar was een bibliotheek. En later is er verbouwing geweest, is een bibliotheek gebleven en toen kwam er een bedrijf in. En op dit moment wordt het verbouwd tot een hotel en de bibliotheek is eruit.
Oh.
Dus het krijgt wel steeds een andere bestemming, maar het gebouw is van buiten nog steeds hetzelfde. En bijzondere dingen binnen kun je ook nog steeds zien.
Ja.
Maar oorspronkelijk is het niet meer.
Nee.
Maar
nee.
Van buitenaf is het complex nog vrij goed in zich.
Ja, nou, dat is ook wel heel belangrijk. Zeker voor het aanzicht van zo'n buurt. Ja, nu ben je ook betrokken geraakt bij de Krijtmolen. Dat is een rijksmonument. Is het een speciaal soort molen? Is het de molen die jouw hart heeft?
Het is de molen dicht bij huis. Maar het is vooral zo dat hij naast de kinderboerderij de Buiktuin staat.
Ah.
En dat betekende dat toen wij hekken wilden timmeren voor de Buiktuin, we gevraagd hebben of we in de schuur daar mochten gaan werken, droog, timmeren, schilderen. En dat mocht. Zo kreeg ik contact met het bestuur van de Krijtmolen.
Ja.
De Krijtmolen was toen pas open, 1 jaar of 4. Herbouwd nadat hij 30, 40 jaar lang heel slecht erbij had gestaan en eigenlijk slooprijp was.
Zo.
Er was een actiecomité met notabelen, heet dat, belangrijke mensen in Amsterdam.
Ja.
Die hebben ervoor gezorgd en acties gevoerd en geld ingezameld dat die weer helemaal opnieuw kon worden gerestaureerd, opgebouwd, grote schuur erachter, en dat die werkzaam kon zijn.
Zo. En wat werd er in gemalen?
Ja, het is een krijtmolen.
Ah, ja.
Krijt is
is
het kan je niet eten. Je kan het niet eten, je kan er geen pannenkoeken van bakken.
Nee, krijtbrood.
En schoolkrijtjes doen ze eigenlijk ook al niet. Dus dat is wat moeilijker. Maar krijt had een hele belangrijke functie. Krijt en tras kon hij malen, heet ook wel trasmolen. En dat werd in Amsterdam gebruikt om waterdicht metselwerk te maken. Je maakte dan cement van, krijt en tras en water. En nog iets. En dan kon je dat met waterdichte stenen, goed de kelders, de damwanden, de sluizen, In zulke steden is er heel veel nodig.
Ja.
En gelukkig is dat altijd gebruikt tot ongeveer 1920. En zelfs in Leiden, in Delft, in Haarlem. Al die steden hadden krijtmolens. Amsterdam had er ook meerdere.
Ja.
Er was heel veel materiaal nodig. Het werd gemaakt van krijt uit de Jura. De tras kwam uit de Jura. En de krijt kwam uit de kust bij Frankrijk. Oh. Dus dat werd even per boot aangevoerd steeds.
Zo.
Van twee kanten af. Ja, van de krijtrotsen.
Ja.
Dat krijt was het.
Zo. Te gek.
En dat gebruiken we nog steeds. Dat is er nog steeds. En wij laten nu in deze molen zien hoe dat vroeger gebruikt werd. Hoe dat gemalen werd. En daar zijn heel extra dikke stenen voor nodig. Die stenen draaien op een andere manier dan bij een graanmolen. Dat kun je er allemaal zien. Dus de behoefte aan dat krijt is er niet meer voor het metselwerk. Maar wel om te laten zien. Dus het is een soort demonstratiemolen.
Ja.
En omdat die ook nog eens in Amsterdam ligt. Aan een mooie fietsroute. Makkelijk bereikbaar voor allerlei mensen. Wordt die ook vaak als voorbeeldmolen gebruikt. Zijn er lezingen of komen er groepen mensen bij elkaar om een verhaal te volgen.
Ja.
Of een bijzondere gelegenheid. En dan wordt die molen altijd getoond.
Ja, hartstikke goed. Heel belangrijk, denk ik, ook voor het naar beeld van de buurt. Een eikpunt in de buurt.
Ja, het is de enige molen nog in Noord. Er waren een stuk of 12, 100 jaar geleden. Die hadden allemaal geen functie meer. Die zijn dus allemaal afgebroken op een gegeven moment of verbrand. Ja. Een deel was poldermolen, dus dat is het droogmalen. En daarna zijn ze ook niet meer nodig. En het onderhoud van de molen kost heel veel geld. Dus je laat het niet staan. Bovendien, als een molen stilstaat, gaat hij heel snel achteruit.
Ja.
Hij moet echt regelmatig draaien. En dan hebben we het over de wieken, maar ook over de stenen.
Ja.
En nou, dat gebeurt bij deze molen dus wel. En hij ligt echt aan twee fietsroutes. Hij ligt aan het kanaal, want daar kwamen die boten vroeger. En daar vandaan werd het ook weer vervoerd naar allerlei bedrijven en plaatsen in Amsterdam.
Nou, mooi.
Maar die fietsroutes, gele fietsen, rode fietsen. Iedere dag staan er groepen voor te kijken of foto's te maken.
Ja, geweldig. Dat
is heel nodig.
Ja. Ja, nu ben je ook heel erg betrokken geraakt bij het behoud van woningbouw in van de Spekbuurt. En ook nog onlangs bij het Eiplein. Ga je nou naar bijeenkomsten waar dat speelt, zeg maar? Of word je gevraagd omdat iedereen je kent?
Dat laatste in ieder geval. Maar ik let ook op wat er in de kranten gebeurt. Ik heb heel veel contacten, dus ik hoor het altijd al bij tijd. Van de Pekbuurt heb ik een eigen binding mee. Toen ik pas 2 jaar in Noord woonde en met mijn opleiding wat wilde gaan doen, heb ik me aangemeld bij het wijkcentrum. Het wijkcentrum hield zich bezig met allerlei ontwikkelingen in buurten. En onze nieuwe buurt, Wannebuiksloot, daar moesten ze een werkgroep voor hebben. Contact eigenlijk. Die ontwikkelingen volgen en ook dat daar voorzieningen kwamen, hadden zij mee te maken. Dus ik kwam naar de maandelijkse vergaderingen van het wijkcentrum. En zo werd ik gevraagd van, wij willen graag douches hebben in de Van de Pekbuurt. Kun je ons meehelpen om te kijken of dat kan? En zo heb ik een soort onderzoek gedaan in die buurt. Toen bleek dat er een hele leuke oplossing mogelijk was. Die is met de gemeente besproken. Uiteindelijk zijn daar toen douches in gekomen tegen de jaren 70.
Zo.
Dus was ik al heel makkelijk bij betrokken.
Ja. Leuk.
Ja. En nou later, toen ik ambtenaar was vanaf 1984, kreeg ik de Van de Pekbuurt onder mijn hoede als projectgroepvoorzitter. Het hele proces van stadsvernieuwing daar ontwikkeld.
Ja, dat is ontzettend mooi geworden.
Met een hele groep mensen. Maar ja, dat was. De laatste jaren is die opnieuw nu bezig.
Ja.
Iedere 20 jaar moet er wel veel aan gebeuren. Maar geleidelijk zijn de woningen beter geworden, beter bruikbaar. En in het begin was betaalbaarheid ook heel erg belangrijk.
Ja.
De mensen die daar woonden de huur net op konden brengen, maar een verbetering van het huis eigenlijk niet konden betalen.
Ja.
En zo is die, het is gewoon sociale woningbouw van vroeger. Het
ja,
is het
zeker.
Gebleven. En nu is het dan wat anders. Maar als er nu iets is, word ik er wel bij betrokken, omdat ik ook die oude plannen ken en de plattegronden.
Ja.
Ja, en mijn man doet ook mee. Mijn man is architect, ook al lang met pensioen, net als ik. En die wordt net zo goed gevraagd voor gebieden. En kun je ons even adviseren?
Ja.
Of kun je de plannen bekijken van de gemeente of van IJmeren? Want wij willen een beetje goede commentaren geven.
Dat is wel heel
dus
erg
wij raken dat nooit kwijt.
Nee, dat denk ik ook zo te horen. Maar het zijn ook wel hele bijzonder mooie woningen van de buitenkant.
Ja, ja, ja.
Ja.
Maar we hebben echt al 2 of 3 plannen gehad om ze af te breken.
Ja. Dus,
daar moet je ook dan je best voor doen.
Ja.
En duidelijk maken dat het iets bijzonders is.
Zeker weten.
En nu is er weer iets leuks bezig. En er is een melkwinkeltje ontdekt. Wat eigenlijk nog in de sfeer is van 1920.
In de Van der Pek-buurt.
In de Van der Pek-buurt, ja.
Wordt dus, dat opnieuw...
En dat is tijdelijk ingericht als een melkwinkeltje. Dat doen we samen met het historisch centrum waar ik voor werk. En dat gebouwtje is open geweest. Allerlei mensen kwamen een handtekening zetten. En vinden het prachtig om weer te zien hoe het vroeger ging. Met melkbussen en kaas en ja, zo'n zuivelwinkeltje. Het hele proces wordt daar verteld. Het was dan een winkel met een woning daarboven. En wij hebben aangevraagd of het monument kan worden. Of het ook gespaard kan blijven.
Ja.
En zo blijvende functie in zo'n buurt.
Zo.
Omdat je dan een beetje ziet hoe die woningen en zo'n buurt vroeger werkten.
Ja, dat is leuk.
Ja, dus je loopt er gewoon tegenop.
Ja, zeker.
Komt vanzelf
je pad op.
Ja.
Je was ook betrokken bij 100 jaar gemeentelijke woningdienst. Wat heb je gedaan aan het jubileum? Kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik heb het samen met Mieke Krijger van de Jordaan... hebben wij besproken dat het 100 jaar geleden was... dat de gemeentelijke woningdienst is opgericht. En die werd opgericht omdat de woningbouwverenigingen, corporaties... niet zoveel deden voor mensen met laagste inkomens... of met een wat moeilijker woonachtergrond. Dat moest de gemeente doen. En bovendien bouwden de corporaties niet genoeg... voor de woningbehoeften in de Eerste Wereldoorlog. En de woningnood die eraan kwam. Dus toen is op verzoek van wethouder Wieboud was het onder andere. En ook Miranda heeft eraan meegewerkt. Uiteindelijk is daar het woningbedrijf opgericht.
Ja.
Met het doel alleen sociale woningen te bouwen. En dat is onder andere de Van der Pek-buurt geweest. Maar ook Vogeldorp en Disteldorp en uiteindelijk in Amsterdam-Noord heel veel. Ongeveer 70% is door de latere IJmeren gebouwd.
Ja, ja.
En ook onderhouden.
Ja.
Dus. En ja, toen bestond het 100 jaar en ben ik allerlei mensen af geweest. En vroeger directeur van Volkshuisvesting en bij IJmeren gevraagd. Van wat doen jullie daaraan? Oh ja, zijn we 100 jaar? Ja, volgend jaar. Nou, we weten eigenlijk... We zullen eens navragen. Nou, er gebeurde helemaal niks. Toen hebben we uiteindelijk bij het woningbedrijf gewoon echt belet aangevraagd. Het woningbedrijf IJmeren op dat moment. En gezegd, we willen toch wat doen.
Ja.
Ja, nou ja, het is wel laat, maar... En zo kwam het dat Mieke en ik en iemand uit de Vogelbuurt... fietstochten hebben bedacht, waarop je kon zien hoe die ontwikkeling van de woningbouw was. In de Jordaan kon je zien hoe de mensen slecht woonden. En de eerste blokken door de architect Van der Pek werden ontworpen. Die waren al echt gericht op mooie huizen, degelijke huizen, sociale woningbouw. En daarna werd er in Amsterdam-Noord gebouwd. En
okay.
Zo maakten wij een fietstocht langs die projecten, Amsterdam-Noord. En uiteindelijk kwamen we in het museumtje in Amsterdam-Noord uit... en konden we nog door de Vogelbuurt ook kijken. Yes. En die fietstocht hebben wij verschillende keren herhaald... van de zomervakantie tot aan november. En uiteindelijk heeft de gemeente toch bedacht dat ze zelf 100 jaar waren. Toen hebben ze een boek uitgegeven over 100 jaar woningbouw.
Daar komen we na de pauze even op terug.
Ja.
Thank you.
Ja, dat was een stukje van het nummer Kimmy in Shelter van Patti Smith. Dit kwam op het 12e album terecht met de toepasselijke naam 12. En het bestaat een geheel uit covers van nummers van artiesten als Hendrix, Nirvana, The Doors, Tears for Fears, Stevie Wonder Lamp en nog veel meer. We gaan nu luisteren naar de column van Toon van der A. Met de bijzonder aparte titel Je gat met vuisten slaan. Toon, ga je gang.
Je hebt van die kinderen die in hun vakantie en vrije tijd zeuren dat ze zich vervelen. Ze trainen dan, mama, ik weet niet wat ik moet doen. Zo'n kind was ik ook. En mijn moeder reageerde stevast met het prachtige advies. Ga dan je gat met vuisten slaan. Ik weet niet waar die uitdrukking vandaan kwam. Misschien iets regionaals. Ze kwam uit Arnhem. Maar ik zie haar ook vooraan om het eigenhandig uit haar duim te zuigen. Soms probeerde ik haar advies op te volgen, maar dat bood onvoldoende afleiding. Toch had mijn moeder mijn tekst misschien beter kunnen analyseren in plaats van op de psychoanalyse van 20 jaar later te wachten. Die tekst, ik weet niet wat ik moet doen, hoeft namelijk niet op leeghoofdigheid te wijzen, maar kan betekenen dat je hoofdje stikvol mogelijkheden zit waaruit je niet kunt kiezen. En zulks was bij mij gewis het geval. Ik was een gretig bezoeker van de bibliotheek en op mijn kamertje lagen her en der eigen en geleende boeken. Daarnaast ging ik vaak fietsen, bijvoorbeeld naar het natuurgebiedje De Klothol. Ik plukte bramen aan de slootkant, bezocht het plaatselijke zwembad en hield mijn moeder in het huishouden. Aan dat laatst heb ik onder andere de vaardigheid overgehouden om een stiftknoop aan te zetten. O zo. En natuurlijk leer je vroeg of laat masturberen. Genoeg te doen dus. Maar in welke vorm in hemelsnaam? Ik kon maar niet kiezen tussen alles wat het leven te bieden heeft. Ja, ja, ik ben vrijgezel. Tegenwoordig komen bramen uit een potje en moet je verder fietsen voor een natuurgebied. Maar al het overige genoemde is nog steeds beschikbaar. En daar is via het heilige stemscherm een stortvloed aan andere mogelijkheden bijgekomen. Allemaal nauwelijks te behappen. En een keuze maken tussen dat alles is helemaal ondoenlijk. We horen dan ook voortdurend over keuzestress, burn-out en moderne neuroses. Maar kinderen zullen blijven zeggen dat ze zich vervelen. Een bijzondere vorm van verveling is voor mij het voltooide leven. Je bent oud en je hebt je ding wel gedaan. Je hebt genoeg meegemaakt. Je bent min of meer levensmoe. Er is nu een overbodig wetsontwerp ingediend om in dit geval euthanasie mogelijk te maken. Want tot nu toe kan dat alleen bij langdurig en ondraaglijk lijden en niet bij hardnekkige verveling. Hela, wacht even. De frustratie daarover wordt vanzelf langdurig en ondraaglijk. Je kunt weliswaar je dokter niet bij elk slaapverwekkend poepenscheetje de stekker uit laten trekken, maar je slaat gewoon de hand aan jezelf of wacht rustig tot de bestaande wet van toepassing wordt. Alleen, hoe haal je het in je hoofd om je leven ooit voltooid te noemen? Er is elke dag zoveel nieuws. En er liggen zoveel krantartikelen, nieuwe boeken en tv-documentaires te wachten. Er valt ook nog zoveel te doen in het vrijwilligerswerk. Zoveel lichte of zware mantelzorg te verrichten. Zoveel derde wereld te helpen met een donatie of petitie. Als je daar ondraaglijke stress van krijgt, heb je een punt voor zelfmoord of euthanasie. Maar als je er alleen maar verveeld op reageert, dan ben je een verwende, decadente oude knar. Voltooid leven, ga toch heen. Maar ga eerst je gat met vuisten slaan.
Ja, dit was een klein stukje van het vuurwerkmuziek van Georg Friedrich Händel, een Duitse componist in Britse dienst. We gaan nu verder met het interview met Bonnie Alberts. En ik zeg u alvast gedag, beste luisteraars. Volgende week Jan Barnhorn op deze stoel over Nemoland en het kansennet. Ja, je had het net over het jubileum. Wat heb je op die dag zelf gedaan van dat 100-jarige jubileum?
Van de woondienst. Ja. Dat is niet op een speciale dag.
Oh.
Wij waren alleen blij dat er een boek gepresenteerd werd waar we voor uitgenodigd. We hebben een foto gestaan met de wethouder en met de directeur van wonen. En toen hadden we toch het gevoel, nou, er wordt er aandacht aan besteed. En dat boek geeft goed weer wat 100 jaar sociale woningbouw in Amsterdam is. Want dat is echt wel heel bijzonder.
Ja.
Dat er zoveel woningen gebouwd zijn en met zoveel zorg. En aandacht en ook onderhouden.
Ja, zeker.
Daar mogen ze nu wel eens van leren.
Ja, is heel belangrijk. Heel veel.
Ja.
En een ander feestelijk gegeven was dat jij op 11 mei een koninklijke onderscheiding kreeg uit handen van Toria
Meliani.
Meliani, de wethouder van Amsterdam. Wat was dat voor een dag voor jou?
Het was een bijzondere dag. Het was een zaterdag, dan is de molen meestal open, de tweede zaterdag in de maand. En we gingen daar naartoe, moesten daar om 11 uur zijn. En voor die tijd ging ik met mijn oudste dochter een film maken, stukjes film opnemen. Want mijn jongste dochter werd 50 jaar en die avond vierde ze haar feest. We hebben dus overdag stukjes film opgenomen van waar zij geboren is, waar ze op school gezeten heeft, et cetera. En zo kwamen we ook bij de molen terecht, want daar was ze ook regelmatig geweest. En daar opeens werd ik ontvangen door de voorzitter. En die bracht mij naar een zaal vol mensen. Ik dacht, wat is hier? Een lezing aan de hand? Weet ik niks van.
Dat kan niet, hè?
Beter kijkend zag ik dat ik al die mensen kende. Dat is heel vreemd, familie, kennissen, mensen uit de buurt. Mensen van heel ver. Uit Berg op Zoom. Toen begreep ik wel dat er iets geks aan de hand was.
Ja.
En toen werd het ook uitgelegd. En ik zag op de voorste rij Toria Meliani zitten. Die ken ik al minstens 10 jaar.
Ja.
Uit Noord van de Tolhuistuin. Dus spannend.
Ja, leuk. En je voelde je ook wel een feestvarken?
Nou, dat werd ik wel geleidelijk. Ik kreeg allemaal van die mooie verhalen te horen.
Oh.
Ze hadden heel veel speurwerk gedaan. Dingen die ik bijna zelf vergeten was, kwamen naar voren.
Ja, leuk. Ja. Leuk. Ja, een van de redenen was denk ik ook omdat je zo actief bent buiten de dingen die we al besproken hebben. bij het Historisch Centrum Amsterdam-Noord.
Ja, en nog een stel vergeten ook, begreep ik later. Maar een historisch centrum, daar ben ik vanaf dat ik met pensioen ging. Dat was in 2002. Heel actief voor. Mijn man was daar al actief. Ik deed wel eens incidenteel mee. Maar toen was het secretariaat vakant. Dat heb ik op mij genomen. Eigenlijk officieel tot nu. Maar de laatste 5 jaar doe ik daar heel weinig aan. Anderen helpen daarmee. Maar...
ja.
Het historisch centrum is belangrijk, omdat hij vanaf ongeveer de stadsdeel begon, de geschiedenis van Amsterdam-Noord niet als zodanig bekend was. Het was gewoon een deeltje van Amsterdam en het was gegroeid. En ja, wat weet je daarover? Dus het toenmalige stadsdeelbestuur heeft daaraan meegewerkt dat er een stichting kwam. Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Om de geschiedenis uit te zoeken. En daarvoor hebben we heel veel boeken verzameld. Gegevens verzameld. Foto's. Ongelooflijk veel foto's die mensen privé hadden gemaakt. Oude foto's, ansichtkaarten. En uiteindelijk hebben we ook zelf publicaties gemaakt. Een stuk of 8 hele grote boeken. En verder kleinere boekjes over onderwerpen.
Wow.
En we helpen ook mensen... met het 40-jarig jubileum van een vereniging, van een bedrijfje. Van als zij een boekje maken, wat hebben wij aan extra gegevens? En zo kom je zelf ook weer aan nieuwe gegevens.
Ja.
Dus het is niet weg te denken. Het is niet een museum, maar het is juist een informatiecentrum... waar je voor informatie kunt komen en ook informatie kunt brengen.
En waar zit het?
Het zit nu op de Johan van Hasseltweg... En het zat daarvoor in een hele kleine, grote garage. Een ruimte die wel ramen had, maar 30 vierkante meter, denk ik. En nu hebben we iets van 80 vierkante meter. Maar het is wel veel te klein.
Het is nog te klein.
Jawel, want als je verzamelt, dan krijg je heel veel.
Ja, zeker.
Want wij weten ook heel veel over wat het stadsdeel heeft gedaan. Allerlei plannen voor buurten. De boekjes hebben ze bij het stadsdeel allemaal weggegooid en gedigitaliseerd. En wij hebben de boekjes nog zelf.
Nou, heel
tekeningen.
Goed.
Dus er komen heel veel mensen. En ook nieuwe ambtenaren komen bij ons even leren hoe het vroeger was.
Ja, en hoe het wel moet en niet.
Dat willen we ook heel graag kwijt.
Ja, lijkt me ook wel. Ben je ook nog steeds actief binnen de PvdA?
Nou, dat is wat minder geworden. Ik word wel gevraagd voor... gesprekken met mensen of helpen bij de verkiezingen en bij lezingen, et cetera. Soms is het geheugen van de partij ook handig. Want ik was in 1975 was ik secretaris van de afdeling in Noord. Later was ik statenlid en ja, wel voor de Partij van de Arbeid belangrijk.
Ja.
Maar wat minder in de buurt.
Nou ja.
Dus ja... Mijn actieve periode was eigenlijk tot 2000 en daarna wat minder.
Ja. En wat je ook aan het, waar je ook bij betrokken bent, nu ook alweer voor een poos, is bij je cliëntenbelang. En daar hou je bezig met toegankelijkheid.
Ja.
Ja, hoe is dat in zijn werk? Hoe gaat dat in zijn werk?
Toen ik stopte met werken in 2002 had ik nog heel veel energie. En ik vond ook dat ik... dan dingen mocht doen die nuttig waren en die ik ook zelf leuk vond en kon doen. Terwijl een ander het vaak niet kan. Dus ik kon goed tekeningen lezen en maken. En daar heb ik dan iemand ontmoet die zei dat er voor de gehandicapte mensen heel veel dingen zo fout zitten. Verkeerd ontworpen zijn. Een route van A naar B met 10 knelpunten, 9 oplossen en 1 niet betekent dat je hem toch niet kan gebruiken. En zo was het met allerlei... half openbare gebouwen en zo was het met fietspaden, et cetera. Toen is er een groepje opgericht, wat toen heette Initiatiefgroep Amsterdam Noord. En die vond al snel aansluiting bij de SCHOA. En de SCHOA was Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam. En die ging speciaal over de toegankelijkheid vanwege allerlei bouwplannen van Amsterdam bekijken. En daar ben ik al snel mee gaan doen. Maar vooral in Amsterdam-Noord.
Ja.
De SCHOA werd toen door de gemeente verplicht om samen te gaan met heel veel andere groepen die met zorg te maken hadden. En dat is dan de Cliëntenbelang Amsterdam geworden.
Ja.
Dat is echt de vergaarbak van stichtingen en groepen die heel verschillende dingen doen en behartigen. Allemaal bij heel belangrijk. Maar gemeenschappelijke doelen hebben ze niet zo echt.
Had jij iets aan het aan dat het breder werd, zelf als groep?
Niet zoveel.
Nee.
Nee. Maar het is wel leuk om mee te denken zo af en toe. En wij hebben vergaderingen bij Cliëntenbelang. En sinds heel lang eigenlijk al doen we mee in de verkeerscommissie. Ieder staddeel had een verkeerscommissie waar de plannen voordat ze werden aanbesteed, eigenlijk vlak nadat ze ontworpen werden voorgelegd aan deskundigen van het vervoerbedrijf de brandweer. Maar dus nu ook aan mensen met handicaps die daar ervaring in hadden en die precies wisten waar je op moet letten. En die verkeerscommissie volgen we vanaf 2004 ongeveer. En de laatste jaren is dat nu een stedelijke verkeerscommissie. En daar geven we ook steeds weer adviezen aan.
Ja.
Via Cliëntenbelang.
En was je dan ook heel erg betrokken bij die Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld?
Nee, maar heel weinig. We hebben wel de stations bekeken, maar veel invloed hebben we daar niet op gehad. Enkele mensen wel. Maar sommige ingewikkelde projecten die hebben weinig tijd om ook mensen van buiten daarbij te betrekken.
Mm.
Wij proberen het altijd wel aan de voorkant te doen, want anders heb je later heel drukke en moeilijke verbouwingen. Dus je kunt beter van tevoren de tekeningen bekijken. Ja. Ja.
Maar die heb je niet mogen.
Nou, van de Noord-Zuidlijn niet veel.
Nee.
Dus daar zijn ook hele lijsten nog die nog afgewikkeld moeten worden.
En daar hou je daar dan ook zicht op? Hoe ver het daarmee staat?
We hebben wel contact via Cliëntenbelang.
Ja.
En ik ben vanmorgen nog een station Noord gaan bekijken. Omdat geleidelijnen daar nog steeds niet zijn aangelegd.
Voor een slechtziende en
voor slechtziende en blinden.
Ja.
Is dat een jaar nadat die metro rijdt wel een beetje kwalijk.
Ja.
Maar het moet er binnenkort komen.
Ja.
En zo is ook het station Noorderpark 2 maanden geleden goed nagekeken. En dan zie je dat dingen die ze van plan waren een beetje anders zijn uitgevoerd en dan niet goed werken. En dat de mensen een beetje knel staan. Dus het is in de praktijk ook handig om nog een keer te komen kijken.
Ja.
Maar we doen het ook bij gebouwen.
Ja.
Dus de openbare leeszalen en doktersposten, ziekenhuis. Kijken dat je goed naar binnen kan komen. Dat je daar de weg kan vinden, et cetera.
Ja. En ben je dan een welkome gast? Of denken ze, oh, daar heb je haar weer?
Nou, we komen altijd met een groepje.
Oké.
2 of 3 mensen opmeten. Meestal is er iemand bij met een handicap. Ik heb dus zelf geen handicap, maar werk dan samen met iemand die blind is. Iemand die in een scootmobiel, iemand in een kanta. Iemand met stokken. En slechtzienden hebben we ook erbij gehad. En mensen met allerlei ziektes die dus heel moeilijk bewegen. En sommigen ook die traag zijn. Mensen die het geluid niet goed ontvangen. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan moeten openbare gebouwen veel stukken beter.
Ja.
En daar kun je wel een paar regeltjes voor opschrijven. Maar ja, je moet het toch eigenlijk zelf ook ervaren.
Ja, zeker.
Maar dan moet je wel iemand tegen je over je hebben in het gebouw, die het dan ook wil veranderen en geld heeft om dat te veranderen.
Ja, ja, anders praat je tegen de muur.
Ja,
iets anders wat van belang is, behalve dan de hoogbouw in de stad, want dan trekt de molen geen wind, is waar je nu bij betrokken bent, bij de Raad van State, die sluisbuurt.
Oh ja.
Hoe staat het daarmee? Want er was een plan gemaakt waardoor er een enorme hoogbouw ontwikkeld zou worden.
Ja, de gemeente wilde echt even een enorme torens op de sluisbuurt bouwen. Omdat dat dan heel veel woningen oplevert. Maar vooral een prestigeproject. En dat prestigeproject, dat heeft ook veel nadelen. En daar wil de gemeente natuurlijk niet over nadenken.
Wat voor nadelen zie jij daarin?
Nou, dat je van heinde en ver van het mooie landschap Waterland, dat je dan die kolossale toren ziet.
Horizonvervuiling.
Ja, je kan noemen het best vervuiling noemen. Ja. Het is niet één mooie toren of zo, of één toren zoals bij het Amstelstation opvalt, maar het is een klont van alle kanten. Een heleboel torens bij elkaar. We zijn ook al niet blij met de torens op Overhoeks tegenover het station. Dat is ook een rij van 5 torens gepland. Daar hebben we ook bezwaar tegen gemaakt. Dat verlies je wel, maar het is wel goed om het in ieder geval te zeggen. In dit geval hebben we met een aantal groepen gewerkt die met monumenten bezig zijn. En de Raad van State vond dat wij eigenlijk vanuit Amsterdam-Noord niet zoveel mochten zeggen over de sluisbuurt. We konden wel zeggen dat ze vanuit Waterland het lelijk vinden, maar het geeft geen schaduw op Waterland. Oh. Het bederft het uitzicht.
En, je hebt
ja, en ook bij avond. Nou ja.
Ja, ja. Maar blijkbaar heb je geen verstand van andere buurten dan zogenaamd.
Nou, ze kijken na of jouw statuten kloppen. Of je dat bepaalde dingen mag zeggen. Dus ja. Met mijn grote ervaring in het wonen had ik allerlei woonpunten aangeduid. Waarom het ook slecht is om zo te gaan wonen. En ik mocht het wel vertellen, maar of ze er wat mee zouden doen, dat zou wel de vraag zijn.
Nou,
maar
ja.
Wat is dan slecht? Dat is dat die bovenste woningen van de torens, boven 10 hoog, veel duurder zijn om te maken, veel duurder om in te wonen. En dat dan onderop, in veel meer schaduw en veel meer hinder, daar wonen dan de mensen met lagere inkomens. Nou, zo heb ik al verteld, ik ben op de hand van sociale...
Ja.
Wonen en dat mensen ook met een kleinere portemonnee gewoon goed mogen wonen. Nou, dat is niet het doel van de gemeente daar. Dat vinden we heel jammer.
Ja,
dat mochten we in ieder geval daar verwoorden bij de Raad van State. Ja. Maar het is wel iets
dat is
niet leuk om te doen.
Nee.
Ik ben heel blij als het achter de rug is.
Nee, dat snap ik. En dan maar hopen dat er nog iets positiefs
is. Ja, nou, er was nog een groep die heeft zich heel goed voorbereid. Dus de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
Oh, ja.
Die ook het uitzicht bederft van de mooie stad Amsterdam. Ja. En dat zijn we natuurlijk allemaal eens. Dat Amsterdam bijzonder is. En dat het niet fraaier wordt door een wijkje met een paar hoge torens.
Nee. Nou, met deze wijze woorden wil ik het interview met jou beëindigen. Want de tijd is om. Bonnie, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al je informatie en je visie op een deel van de stad, namelijk de woningbouw en monumenten. Dank je wel.
Leef als een kind van de wind en van de liefde en herken de open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren. Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen. Heb het leven lief als de stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt of de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang. Huil als het moet, totdat je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de storm in het grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied.
door de blauwe lucht heb het leven lief en wees niet bang. Heb het leven lief met je ogen dicht of in het volle licht, hou van wie je ziet. Pak de liefde vast en verlies haar niet. Heb het leven lief in de grijze nacht en als de morgen lacht, heb het leven lief en wees niet bang, wees maar niet bang. Wees maar niet bang.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Volgende week natuurlijk weer een herhaling bij Radio Signaal. En deze keer van 17 januari 2019 met Jan Barnhorn. Speciale gasten Journey Gilliard van Care Bears, Amsterdammer van het jaar Abdelhamid Idrissi en Stefan Regeling van het Adoptiecafé. Tot volgende week.